Jullie denken er ook nog wel eens aan terug, kinderen. Toen je zo'n babytje was. Kun je je voorstellen dat de Heer Jezus dat ook gedaan heeft? Dat hij terugdacht aan de tijd toen de mensen in Israël in grote angst leefden. Het was overvol op de wegen. Waren er nogal wat op de vlucht? En anderen waren op pad omdat de keizer in Rome had gezegd dat ieder naar de plaats moest gaan waar zijn voorouders geleefd hadden. Om daar vast te stellen of er nog bezittingen waren, want dan kon die keizer daar wat proberen belastinggeld uit te persen. Hoe zal dat bij de Heer Jezus geweest zijn toen hij terugdacht aan zijn geboorte, wat hij gehoord heeft van Maria en wat hij later heeft begrepen toen hij Jesaja 9 in de synagoge hoorde voorlezen. Want een kind is ons geboren, wat moet er door de Heer Jezus zelf zijn heen gegaan? Ik zie hem als jongetje in de synagoge met ontroering omhoog kijken. Toen Psalm 139 in de lezing aan de beurt was. Al voordat ik geboren was, mijn vader, uw oog heeft toen mijn gebeente verzeld, toen ik verborgen samengesteld, als een borduursel lag verscholen. O vader, heeft Jezus gedacht, toen. Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboortestond bepaald, eer iets in mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Wonderlijk. Wonderlijker nog toen de rabbijn de Lectio Continua, de voortgezette lezing, op een dag uit Jesaja 9 vers 5 over de Messias van Israël, al lezend naar het hart van Jezus bracht, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Aan die heerschappij zal geen einde zijn op de troon van zijn vader David. Wat moet er toen door onze heiland zijn heen gegaan? We zijn niet zo gewend om de evangelie te lezen vanuit de gedachten en gevoelswereld van de Heer Jezus zelf. Maar voor hem was Lucas 2 zijn eigen geboortegeschiedenis. En hij zal het gehoord hebben van vader Jozef of van moeder Maria of van beide. En van de mensen in het dorp. O, dat waren dagen, de dagen van de beschrijving. Als we Handelingen 5 vers 37 mogen toepassen op die periode in de geschiedenis van Israël en Flavius Josephus, de historisch schrijver van dat volk, volgen, dan was het zo, wat ook in Handelingen 5 staat, dat een zekere Judas de Galileer samen met Zadok de Farizeer als een politieke en een geestelijke leider de mensen tot afval bracht, afval van Rome. Judas de Galileer heeft gezegd, volgens Flavius Josephus, als jullie die Heer in het Westen gaan dienen, dan geef je over aan de slavernij, aan de keizer van Rome, want die Octavianus noemt zich de Augustus, de Verhevene. Hij baant zich een god. En wie luistert naar de keizer en zich laat beschrijven? Die kiest tegen de God van Israël. Het lijkt wel op een Taliban-leider in onze tijd, die in Afghanistan de mensen probeert te bewegen om hem te volgen, met dezelfde argumenten. Die Amerikanen uit het Westen en die Hollanders en die andere mensen, die christenen, ze hebben er geen weet van dat de meesten helemaal geen christen zijn, maar ze noemen hen christenen. Die christenen willen ons tot onderwerping brengen aan die Heer in het Westen, president van Amerika. En wie zich onderwerpt aan die Heer van het Westen, verloochent Allah, de God van de moslims. Ik heb hem laten leren door mensen die in Afghanistan geweest zijn. En zeggen nooit, nooit zullen de Afghanen zich onderwerpen aan westerse mensen. Ten slotte zullen ze kiezen voor de islam. Wel, een vergelijkbare situatie deed zich voor in de dagen van de beschrijving genoemd in Handelingen 5 door Gamaliel. Als hij zegt dat een zekere Judas de Galileer veel volks afvallig maakte. Hij wist samen met de geestelijke hoogwaardigheidsbekleder Zadok de Fariseeën de mensen zover te krijgen dat ze begonnen te twijfelen of ze wel aan die beschrijving mochten meedoen. Was dat niet een daad van afval van de God van Israël? Jozef, wat bezielt je om dan toch met Maria naar Bethlehem, naar het zuiden te reizen? Jozef, het is met name Samaria waar de meeste gewelddaden plaatsvinden en Judea en aan de overkant van de Jordaan, Idumea. In Galilea waar jij woont, Jozef, is het nog relatief rustig. Wat beweegt je? Wonderlijk zeg, die eenvoudige daad van gehoorzaamheid aan de overheid door Jozef, is er mede de oorzaak van geweest dat Jezus geboren werd in Bethlehem Efrata. Wonderlijk, die christenen vandaag in de Randstad, die ervoor kiezen om de overheid gehoorzaam te zijn, tot het moment aanbreekt dat ze goden meer gehoorzaam zijn, moeten zijn als de mensen. Die niet toegeven aan de wetteloosheid. Wonderlijk volk, Gods kinderen in deze wereld. Ze gaan te raden bij hun leidsman, Jezus Christus. En ze proberen met hem mee te denken hoe hij in Bethlehem geboren werd. En ze proberen ook mee te beleven wat het voor hem betekend moet hebben en voor zijn vader en moeder, althans zijn vader, zijn stiefvader, Jozef. Wonderlijk moet het geweest zijn. En hoe sterk is deze geschiedenis van die sterke God. Dat Christus in Bethlehem werd geboren in een tijd waarin alles politiek, kerkelijk, qua beschaving tussen aanhalingstekens, wankelde. Lijkt onze tijd wel. De verdeeldheid in de kerk was zo groot. Dat sommigen zeiden, het is niet de moeite waard om het standpunt van de Sadduceeën te overwegen. Want die mensen willen alleen maar compromissen met de wereld sluiten, eigentijds en zo. Terwijl anderen zeiden die meer aan de partij van de Sadduceeën hingen. Wij Sadokieten, wij hebben niet zoveel met die conservatieve Farizeeën. Die alsmaar vasthouden aan het oude. Alsof in deze tijd niet andere antwoorden gegeven moeten worden als in vroegere tijden. Weer anderen zeiden, wij behoren bij de Sicariërs, de messenmannen. Er stond één antwoord mogelijk op deze chaos in Israël, veroorzaakt door de Romeinen. En die chaos die de kerk heeft veroorzaakt in de verdeeldheid en verscheurdheid tussen de verschillende partijen. Wij gaan met het mes erin. Och, zeiden de Zeloten, dat kan eventueel een uitweg zijn, maar het moet niet onze eerste optie zijn. Wel, zeiden de Herodianen, wij houden het op een nettere en fatsoenlijke manier op het volgen van Herodes in de wijze waarop hij ons volk voorgaat. Wat zeg je maar nou, zei een andere Jood in Israël? Herodes, die man die occupeert, die bezet de troon van David, die Edomiet. Hoe durft hij? Wij wachten op de Messias die de troon van David zal bestijgen. En jullie willen in zee gaan met zo'n Herodes? Wat een verdeeldheid in de kerken, wat een verscheurdheid. De een protesteerde en de ander wilde herstellen en niemand wist het meer. En dan Gods antwoord. Wat bedoelt u daarmee? Nou, op al die oorlogen die er tussen de mensen waren toen. En de wereldpolitiek. Het antwoord van God, weet je dat? Weet je wat Gods antwoord is op al die conflicten? Ook op de conflicten in ons gezin. Ik hoop niet dat je daar last van hebt. Maar je kunt ontzettend lijden, hè, onder een huwelijk wat aan het ontwrichten is. Dat wordt zo'n oorlogje. Of je kunt zo lijden onder de ontwrichting tussen de vader, moeder en kind verhouding. In hoeveel gezinnen zijn er niet kleine oorlogen gaande? Wat kunnen we lijden onder oorlog in de familiekring? Weet je wat Gods antwoord is? Op onze oorlogen. Mondiaal, lokaal. Want een kind is ons geboren. Kan het ontwapenender? Als je wapengekletter hoort, je oren verdoofd raken van de schoten. Om dan te horen, Gods antwoord is, want een kind is ons geboren. Heb jij een klein broertje? Nog in de wieg? Heerlijk. Zeg, als het ooit zou gebeuren, hè, dat jouw papa en mama ruzie krijgen. Dat gebeurt in jullie gezin natuurlijk niet, hè. Maar als het zou gebeuren, weet je wat je dan moet doen? Terwijl je papa met een verhit hoofd tegen je moeder aan het schreeuwen is. En je moeder naar de keuken loopt en begint te slaan met de pannen. Dan pak je je broertje uit de wieg. En dan loop je naar je papa en je mama toe. En dan zeg je, kijk eens, een kind is ons geboren. Denk je dat ze nog lang ruzie kunnen maken? Als ze die prachtige stralende oogjes van die baby zien? Wat is een kind, een baby, ontwapenend? Vind je niet? Vind je dat echt? Als je dat echt vindt, dan moet je helemaal weg zijn van de Heere Jezus. Want wat jouw broertje kan bewerken als er ruzie in het gezin is, doet de Heere Jezus in heel de wereld waar hij geloofd wordt. Of geloof je dat niet? Ja, dominee, Dat geloof is voor bepaalde mensen natuurlijk allemaal waar. En ik zit hier vanavond hoor, maar ik ben niet zo'n gelovige. Ik heb dat niet zo. Niet dat ik er iets op tegen heb of... Ja, maar heb je dan goed naar de tekst geluisterd? Want een kind is ons geboren. Dat geldt niet alleen voor bekeerde mensen, maar ook voor onbekeerde mensen. Dat is niet alleen voor Gods doorgeleide volk, maar ook voor degene die de melk van nodig hebben. Dat is niet alleen voor de onbekeerde die zich uitleeft in de wereld en alleen aan kerst kan denken bij de liederenschat van André Rieu. Of die ongelovige die dat wel ziet zitten, dat billboard daar aan de Groene Kruisweg, waar Xmas staat, met een schaars geklede dame erboven. Ook over die ongelovige gaat het, die verwarrend geen helder beeld van kerst meer kan krijgen, omdat hij zo verward wordt door die Santa Claus, die kerstman, die rendierenslee en iets over een kind wat geboren zou worden. Ook die ongelovige, die zou wel eens in de aankomende week van jou moeten horen, want een kind is ons geboren, ons als Nederlandse volk. Want de Vader in de hemel heeft gezegd dat het hem te gering is als Jezus alleen de Messias voor Israël zou zijn. En dan zegt de Vader in de hemel, ik heb hem ook tot een licht van de volkeren gegeven. Horen we daarbij of niet? Volkeren, heiden. Nu nog eens. Als je de Heer Jezus nog niet kent, hè, grijp nou eens moed. Want een kind is ons geboren. Toen Jesaja dat preekte, honderden jaren voor Christus, toen had hij het over ons, die in angst en vrees waren voor de overval van die tiran in het noorden. Toen Jezus geboren werd in Bethlehem, toen waren daar ook tirannen die de troon occupeerden, bezetten. En in onze dagen, dan gaat na de kerst de abortuskliniek na 2 dagen gesloten te zijn weer gewoon door. Hoe is het mogelijk dat een arts een kind kan vermoorden nadat 2 dagen geklonken heeft, want een kind is ons geboren. Maar wat zou het groot zijn als we bij het Zuidplein eens naar die kliniek kijken en die arts zouden tegenkomen en tegen hem zouden zeggen, een kind is ons geboren, u en mij. Ja, maar ik ben niet zo'n spreker, dominee. En dat durf ik al helemaal niet. Abortusarts aanspreken? Natuurlijk, Rotterdam. We kennen het allemaal. Maar dat is een andere wereld. Oh ja, is dat Second Life soms? Waar die mensen die in de wereld leven inzitten? Het zou kunnen. Is dat het tweede leven? Een virtuele werkelijkheid? De werkelijkheid van de kerstman en tot in de bordelen toe heffen we het glas op het kerstkind. Is dat een second life, een virtuele wereld, een niet werkelijke wereld? En moeten wij ons daar ver van houden, want wij zijn gelukkig geïnformeerd over het ware geloof, over de waarheid zelf die in persoon is, Jezus Christus. Of ligt er toch nog een link tussen wat wij mogen weten door genade en wat zij nog niet weten?
Die link moet je eens aanklikken van de week. Ik weet niet of je nog een paar dagen moet werken voordat de kerstdagen aanbreken. Maar wat let je om tegen de man aan het volgende bureau te zeggen. Zoals je toch je boterham pakt en je handen gaat vouwen voor het gebed. Zeg voor ik ga bidden. Zondag heb ik me wat gehoord. Dat was speciaal voor ongelovige mensen zoals jij. Oh ja, oké, ik ga ervoor zitten, zegt je collega dan. Nou, ga er maar voor zitten hoor. Een kind is ons geboren. Jou en mij. Als je niet zo'n spreker bent, moet je er rekening mee houden dat zijn naam, de naam van dat kind, wonderlijk is. Dat woord komt in het Oude Testament voortdurend voor als het gaat om dingen die boven de gewone gang van de natuur uitgaan. Dat noemen we dan een wonder. God handelt wonderlijk. Geloof je dat? Als Jezus zegt, wie op de koolsingel mijn naam zal belijden voor de mensen, zal ik belijden voor de engelen Gods. Dan heb je het over kerstfeest, over de engelen. Als de Heilige Geest ons onthult, dat als de één zondaar in het zorgcircuit waar jij werkt in Rotterdam tot bekering komt, dat de engelen in de hemel zich verblijden, dan begrijp je wat het kerstfeest betekent. De engelen zijn alleen blij te maken met het kind wat geboren bestemd is voor het kruis. Want dit kind, dat heeft in de synagoge van Nazareth ook later moeten horen wat Jesaja in hoofdstuk 53 vertelde over hem. Over de man van smakken, die zijn leven zou geven tot rantsoen voor velen. Kerst is het begin van het kruis. O gezegende Heer Jezus, die de mond van Johannes beroerde en hem liet zeggen, hierin is de liefde van God onthuld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, tot een volkomen verlossing van al onze zonden. Wat een boodschap. Ja, maar hoe moet je die communiceren, dominee, op het moment dat je zelf Gods raad nog zo nodig hebt? Nou, dat is ook de bedoeling. De beste evangelisten zijn de mensen die in het verleden alles misten. En als ze op zichzelf zien, nog steeds. Dat zijn de mensen die zeggen, Heere, geef raad, want alleen bij u is raad. Dat is uw naam toch? Dat is al elk een kind van God. Een kind van God is een mens die zegt, Heere, ik leef vanuit het wonder dat er een kind geboren is voor mij. Want ik weet het zeker, want er staat ons. Daar hoor ik ook bij. Ja, maar een kind van God is toch een mens dat wat gebeurd is in het leven, jazeker. Hij is van dood levend gemaakt, of zij is veranderd, of hoe je het ook allemaal zeggen wil. Wat gebeurt er dan? Dat we deze koning van Israëls God gegeven vertrouwen op zijn woord. raad zal bestaan. Jezus. Maar aangezien gij mijn zwakheid kent en ziet, en mijn onmogelijkheid om een goed woord over u te spreken, omdat ik juist mijn slechtheid heb verkend en zo geschrokken ben. Jezus, maak het waar dat u een sterke God bent in mijn leven. Ik zal je wat vertellen. Als ik met mensen moet gaan praten over de Heer Jezus, dan ben ik ook zenuwachtig. Met mensen die dus vijandig zijn, hè? Eventueel vijandig of heel ongelovig. Dan moet ik er ook aan denken dat een sterke held ons terzijde staat. Want anders ben ik geen kind van God. Een kind van God is een mens die een beetje begint te lijken op een kind. Jullie kennen al die teksten wel. Worden als de kinderkens enzovoorts. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Dat ik zo receptief word, zo ontvankelijk word voor het woord van God. Dat ik mijn eigen woorden eigenlijk niet vertrouw. Dus als ik met anderen praat, ga ik maar ventileren wat de geest mij heeft aangeblazen uit de Bijbel. Een kind van God is afhankelijk en vooral klein. Ik hoorde ooit eens bij de mariniers een pater zeggen: die man die heeft zo weinig geloof, je kunt het in een lucifersdoosje opsluiten. En later dacht ik: ja, dat lijkt op mijn geloof. Ik ben niet zo'n grote gelovige. Maar ik heb een sterke God. Een vader der eeuwigheid. Jesaja verwijst hiermee naar een vertrouwensfiguur die in elke stad in zijn tijd een soort herder was van de gemeente. Een herder van de stad of het dorp. Een vaderfiguur, Ab in het Hebreeuws. En hij zegt: Jezus, dat kind dat geboren is, is niet een vaderfiguur voor 3 jaar. Maar een vader der eeuwigheid. Kom. Zit je met het feit dat je zo moeilijk over de Heer en zijn woord kunt praten, omdat je zelf nog zoveel raad nodig hebt. En zegt: wie ben ik? Ik moet dagelijks waken aan zijn poorten om bij deze vertrouwenspersoon, bij Jezus, te horen wat ik moet doen en vergeving te ontvangen en leven. Dan ben je heel geschikt om te spreken over het leven in hem. Want kinderen van God zijn kinderen die een vertrouwenspersoon nodig hebben, een vader. Ja, dominee, maar hoe moet je dat evangelie communiceren in de kerstdagen als iedereen zegt: vrede op aarde, laat me niet lachen. Rwanda, Burundi, en bovendien, er is nog nooit meer oorlog geweest in de geschiedenis van de afgelopen 20 eeuwen dan juist in de laatste eeuw, heeft men uitgerekend. En het is voor de wereld toch een farce geworden om te horen: vrede op aarde, en de mensen welbehagen, ze lachen je uit. Jij ook? Lach jij ook? Nee, ik lach niet, dominee. Waarom niet? Omdat ik ontdekt heb waar die vrede geboren wordt in je hart. Oh ja, vertel eens. Ik heb ooit in de brief van Paulus aan de Efeziërs gelezen hoe dat gaat. Hij zegt: er is een toeleiding tot de vrede. Er is een weg naar de vrede. En dan zegt Paulus Hoe dat is en wie en wat. Hij zegt: Jezus Christus. Door welke wij de toeleiding hebben tot de vrede met God. Het bloed van Jezus Christus. Daardoor hebben wij de toeleiding. Dus als je op en route wil komen, op weg, toegeleid naar de vrede met God, dan is het het bloed van Christus. Dat heb je goed gezien. Ik ben heel blij dat je dat van de Here geleerd hebt. Want dan weet je precies wat je tegen de mensen moet zeggen. Die zeggen kerst belachelijk, vrede op aarde belachelijk. Dan zeg je, mag je wat vertellen? Je weet nog niet dat een kind ons geboren is. En dat kind is bestemd geweest voor het kruis. Daarom is hij geboren in Bethlehem. En hij heeft de toren van God en de straf op de zonde gedragen. Die mij moet treffen. Of jou moet treffen, weet ik niet. Want ik weet niet hoe slecht jij bent. Maar mij moet hij in ieder geval treffen. En wie dat gelooft, die is en route op weg naar de vrede. Vrede op aarde is er als je gelooft dat voor ons, de man, vrouw waarmee je praat en jezelf, een kind geboren is. Dat kwam om miljoenen te zaligen door het kruis. Daarom werd hij geboren in Bethlehems stal. Ja, maar als je het zo stelt, dan heb je de mensen misschien nog niet helemaal. Dat ben ik met je eens hoor. Want de boodschap van het kruis moet gevolgd worden door de boodschap van de kroon. En juist in onze dagen, waar de mensen de wereld amper perspectief zien. Ze zijn bezorgd over de veiligheid op straat. Ze zijn bezorgd over de veiligheid wereldwijd. Wat zich ontwikkelt in het Midden-Oosten jaagt ons angst aan. Wat zich ontwikkelt in de Arabische wereld onder moslims jaagt ons angst aan. Ik hoorde onlangs van een predikant die evangeliseert onder moslims. Ga nooit in discussie met een islamiet over de Koran is jouw Bijbel en ik heb een andere Bijbel. Of jouw God heet Allah en de mijne heet anders. Nooit doen. Je moet gelijk beginnen, zegt hij, over de weg. De enige weg om gered te worden. Jezus. De wereld is in angst. Het is tijd dat wij communiceren met de wereld dat Jezus de vredevorst is. En dat de engelen een keer gelijk gaan krijgen. Vrede op aarde. Want die wonderbaarlijke profetie van Jesaja. Oh, die is nog niet vervuld. Niet geheel. Want hij zegt van Jezus dat het een kind is met de heerschappij op zijn schouders. Hij zegt van onze Heer Jezus Christus dat hij de troon van zijn vader David zal bestijgen. Hij zegt van onze Heer Jezus Christus dat zijn koninkrijk bevestigd en gesterkt zal worden tot een eeuwigheid op deze wereld. Ja, op deze wereld. Maria had het toch gehoord van Gabriel en die had het rechtstreeks van de troon van God. Rechtstreeks. Toen dit Maria vertelde was hij nog geen seconde daarvoor aan zijn vaders troon. En toen zei Gabriel tegen Maria, en ik keek blij naar boven. Deze zal groot zijn. Deze Jezus. En hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. U heeft het ongetwijfeld van uw eigen predikant al meerdere keren gehoord. Dat de troon van David nog steeds onbezet is. Want Jezus zit nu in de troon zijn vaders in de hemel. Er komt een dag, lieve mensen, er komt een dag waarop hij zal weerkomen op de wolken des hemels. En daarna zijn voeten zal zetten op de olijfberg die bij Jeruzalem ligt. Zijn voeten zullen ten dien dagen staan op de olijfberg. Zacharia 14, vers 5. En dan Psalm 110. Dan zal hij afdalen door het Kedrondal en onderweg uit de beek drinken. En dan zal hij Sions God gewijde top bestijgen. En de troon van zijn vader David zal eindelijk door de rechtmatige koning worden bezet. Jezus Christus. En roept Zacharia ten vervoering uit. Dan zal hij koning zijn over de ganse aarde. En dan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat perspectief missen de mensen in de koopgoot. Je moet ze twee dingen vertellen. Het kruis en de kroon. En dan moet je bijzeggen. En die genade kun je kopen zonder geld. Zonder prijs. En dan mag je ook niet verzwijgen wat het jou gedaan heeft. Dat een kind ons geboren is. En dat straks de hele wereld zal zien dat niet de heerschappij op de schouders van Osama bin Laden ligt. Of op Obama ligt. Maar op zijn schouders. En dat hij als koning zal regeren. En die kinderen van God die dan zullen leven, of die dan zijn opgestaan in de eerste opstanding, die op de berg Sion Jezus zullen zien. Ze zullen hem zien gelijk hij is. En daar verlangen ze naar. Heb je dat nou ook? Die zullen het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Hun zaligheid is niet in de eerste plaats dat zij zo gelukkig zijn. Maar dat hun hart verruimd wordt om het geluk van Jezus te prijzen. Want het zal van zijn aangezicht stralen. Ten hoogste toppunt. En dan zullen ze horen dat zijn stem over de wereld schalt. Zie hier, Vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Vrede op aarde. In de mensen welbehagen. Toen Martin Luther King vermoord werd. Toen heeft hij de dag voordat zijn lichaam uiteengereten werd door de bommen. Waarmee het woord vrede op aarde voor zijn gezin en voor veel zwarte mensen in Amerika een fars werd. Een brutaliteit, een kotspe. Een preek gehouden. En in die laatste preek zegt Martin Luther King. Er wachten ons nog vele moeilijkheden. Maar het raakt mij niet meer. Ik ben aan de overkant geweest. Ik heb op de berg gestaan, Sion. Mine eyes have seen the glory of the coming Lord. Mijn ogen hebben gezien de glorie van de komende Christus. Gemeente te Rotterdam. Wie de glorie van de komende Christus leert zien, zoals in zijn woord geopenbaard, die weet het. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En aan zijn heerschappij zal geen einde zijn. Op de troon van zijn vader David. Halleluja. Lof zij de Heere. Amen.